Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. In deze aflevering heb ik Lucy Willems en Loes Pronk te gast. Lucy Willems zit in het kringbestuur van Kring Maastricht. Loes Pronk is schrijver en bracht recentelijk het boek Van Sermoen tot Percessie uit, een boek over de ontwikkeling van de Maastrichtse taal. Lucy zal enkele verhalen en gedichten voorlezen uit het Boeket Maastrichts en Lou zal ons meer vertellen over de taal. En dat zorgt voor het ophalen van anekdotes en herinneringen.
Mijn naam is Loes Pronk. Ik was leraar Nederlands, maar altijd met grote belangstelling voor historie en geschiedenis. En na mijn pensionering ben ik helemaal op die tour gegaan. Zij het dan dat ik onlangs mijn doctoraalscriptie taalkunde, die over het Aait Maastrichts ging, tevoorschijn gehaald heb en daar toch maar, omdat er toch wel wat bijgekomen was in 60 jaar tijd, toch maar een boek van gemaakt heb.
Mijn naam is Lucy Willems. Ik ben docent geschiedenis en kringbestuurslid van het LGOG in Maastricht en een Maastrichtse. Dus volgens mij ben ik vandaag vooral gevraagd om wat verhaaltjes voor te lezen.
Ik heb een boekjes helaas in de coronatijd moeten verschijnen. Dat betekent dat de presentatie niet doorging. Maar zo langzamerhand dringt het tot het volk door dat het boek er is. En ik zelf vind het best een mooi boek. Maar wel een beetje specialistisch in die zin dat het gaat over de geschiedenis van het Maastrichts en vooral in bepaalde perioden. Dus waarvan we ook teksten hebben. Want dat is interessant. Een geschreven dialect is sowieso gek. Dialect praat je tot je buren. Je hoeft dat niet op te schrijven. Maar iemand die het opschrijft, heeft dus blijkbaar een bedoeling. En het gekke is dat in Maastricht al in 1770 ongeveer dialect geschreven werd, heel bewust. Maar vanuit het idee van als we dat niet in de gaten hebben, hoe belangrijk dat Maastricht is, dan spreken we dadelijk allemaal Frans. En in die oudste tekst wordt dus ook permanent stelling genomen tegenover dat Frans. En de titel is een titel die toch ook buiten Maastricht bekend was. Want diezelfde tekst, het sermoen, inter omnes linguas nulla mose trajectensi prestantior, tussen alle talen is er geen enkele die beter is dan Maastrichts. Diezelfde tekst kennen we ook in Aken, waar staat, er is geen betere taal dan het Akens. Het is heel interessant dat diezelfde tekst zowel een Akense bewerking heeft gekregen van rond 1790... als een Maastrichtse bewerking die 20 jaar ouder is. Maar de basis, dat blijkt uit die Maastrichtse tekst, is toch een Duitsstalige tekst. Dus de fouten die de Maastrichtenaar maakt, die zijn allemaal het gevolg van het feit dat hij aan het vertalen was uit het Duits. En dat kun je dus ook mooi aantonen. En dat vind je voor het eerst eigenlijk het bewijs in dat boekje dat ik nu geschreven heb. Want, en de Pools, die tekst wel een keer uitgegeven heeft, die wist dat wel, dat er een Duitse tekst was, maar die vertrouwde het van geen kant. En Oedipus was een heel voorzichtige man, die alleen maar iets beweerde wanneer hij daar zeker van was. En dus met name die oudere Maastrichtse teksten, er waren er toen maar een paar van bekend, die vertrouwde hij voor geen rode cent. Die zei, ja, Delru wel, ja, dat zeggen ze wel. Die pastoor Delru, die is wel een wat van wiek. Dus dat is ook al geen Maastrichtse neer. En het tweede zei hij dan, zijn ma, dat wordt een Wolse, een Wolin. Ja, die teksten van Delru wel. En waarom heb ik geen enkel handschrift van de mens zelf? En dat is zo. Het zijn allemaal afschriften. Dus hij had reden genoeg om te veronderstellen dat die oude Maastrichtse teksten onbetrouwbaar waren. Maar als je dus meer teksten vindt, en die hebben we in de loop van de tijd gevonden, heb ik ook gevonden, dan kun je dus langzamerhand niet meer beweren dat die tekst wel geen goed Maastrichts zal zijn. Mm-hmm. En op dat basis van wat ik aan teksten gevonden heb, heb ik dus een poging gedaan om de typische kenmerken van dat Maastrichts rond 1800, om die te beschrijven. En dat is, klinkt heel anders. Dat klinkt heel boers. Ik en mich. En geen mens zag toen boe-westig. Dat was altijd boe-westig. En ik heb gezegd dat dat boer is. Tot dat woer is, zeggen ze nu. Dat vinden ze echt Maastrichts. Maar dat is heel recent Maastrichts. Maar sommige Maastrichtenaren denken dat dat al van, altijd van Adam en Eva, die spraken eigenlijk ook Maastrichts, zo gebleven is. Begrijp je? Zo.
Ja. Goed. En met welk stuk eindigt u in het boek?
Met welk stuk eindig ik? Ja, dat is het almanakje uit 1800. Een advertentie van de Momus. De Momus begint in 1840 en dat wordt de grote club van de Maastrichtse burgerij, waar het Maastrichts als het ware op de troon gezet werd. De Sprooks Maastrichts binnen de Momus. En soms een beetje voor Frans Maastrichts. Ja, ze hadden zich gedecideerd dat ze niet zouden bougeren.
Ja.
Ja. Maar dat is volslagen, sommigen denken dat dat ook nog typisch voor Maastrichts is. Maar dat is een periode geweest, dat voor Fransen. En dat verdwijnt weer rond 1900. Wusterhout, die zijn hele leven in een Franstalige omgeving gezeten heeft, en hier begonnen is in Maastricht als Franstalig journalist, maar verder in Luik en in Brussel geweest, die heeft in zijn processie van Scherpenheuvel wel een paar Maastrichtse woorden. Ik arreteer mich voor een huisje. Ik blijf staan voor een huisje. Ik arreteer mich. Ja, klinkt chic, hè?
Ja, zeker.
Maar dat zien we maar heel betrekkelijk weinig Franse woorden. Dus we denken, die Wusterhout zal wel een zeer veel Frans Maastrichts geschreven hebben, maar heel gewoon huistoning. Dus dat zijn modeverschijnselen vaak.
Ja.
En daarnaast heb je die klankontwikkelingen. Ich en mich en uch en geer en ver.
Ja.
Als het over de voornaamwoorden, persoonlijke voornaamwoorden gaat, in dat oude Maastrichts.
Ja.
Zo boer ze het misschien zien kan. Maastricht kijkt neer op zijn eigen taal, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat doet dan weer de vraag, is dat altijd zo geweest? Als dat Maastrichts toen was, ik heb ug dat gezag. Heer het dat gedoen. Heer het dat gedoen? Dat zegt de Maastrichtenaar toch niet, zeg je nu. Maar wel, hij zei het wel. En was Maastrichts toen minder onderscheiden, minder duidelijk onderscheiden van het heers, of van het ambies, of van het kannis? Was dat meer een eenheid? En heeft dat misschien zich langzamerhand ontwikkeld als een taal die zich onderscheidt van de omgeving? Of is dat toen ook zo geweest? Nou, dat zijn van die vragen die dan vanzelf opkomen. Dus op zich is dat heel boeiend. Maar het zijn geen wereldschokkende dingen natuurlijk.
Zullen we er een gaan uitzoeken?
Zullen we er een uitzoeken?
Ja, gaan we doen.
Een recent verhaaltje.
Ja, is goed.
Ik denk dat ik dan vanzelf uitkom bij Wil Windjes, heel herkenbare schetsen uit het dagelijks leven, zou je kunnen zeggen. Van, dingen die voor Maastrichtenaren in ieder geval volkomen herkenbaar zijn. Ik stel voor dat ik het verhaaltje lees, De Jeur. Dat is voor de niet-Maastrichtenaren, dat spel je met een A-oemloot. En dat klinkt dan Sjeur. En in oudere versies klinkt dat anders natuurlijk.
Nee, je wordt waarschijnlijk anders gespeld en klinkt hetzelfde.
Ah.
Dat kan natuurlijk ook. Hè.
Ja.
Want een van de problemen is, als ik een U hoor en ik ben gewoon om Nederlands te schrijven.
Ja.
Hoe moet ik die U schrijven? Dus, dan denk je aan het Franse. Quelle heure, het heel heure.
Ja.
Dan schrijf je EU.
Ja.
Maar dat EU is ook E.
Ja.
Ja.
En dus in die oudere teksten vind je veel minder onderscheidende spellingen. Dus ze hadden niet in de gaten dat het handig was als je een E niet alleen gebruikte voor het E. Gemeekelijk schrijven we tegenwoordig met allemaal E'tjes.
Mm-hmm.
Gemeekelijk. Omdat we op letter. Enfin, wij kennen die Nederlandse spelling, dus we lezen dat vanzelf. Goed,
ja.
Maar je kunt de kun je natuurlijk beter schrijven als een omgekeerde E, een zogenaamde schwa. Dat zou veel duidelijker zijn, omdat je dan onderscheid kunt maken tussen gemakkelijk tussen de E.
Ja.
Zou zelfs verstandig zijn om te zeggen, ik schrijf, als ik zeg E, dan schrijf ik twee keer een E. A, twee keer een A.
Mm-hmm.
Want één A is A, één E is A. En dan kun ik zeggen E, met accent grave, dus...
Mm-hmm.
Of E, Dat is eigenlijk al niet meer nodig, want ik kan het dubbele E spellen. Maar de Fransen die zeggen E en zetten dan accent tegen u op. Dus ze hebben moeten leren om te werken met die, en die gebeuren. Die E, die vroeger dan maar EU geschreven werd, omdat ze zeiden Franse E. Dat hebben we nu geleerd. Als we daar trema's opzetten, umlaut teken, dan bedoelen we met AO E. Oh, hoe moet ik een O spellen? In die oude teksten kom je van alles tegen. O, omdat ze zeiden, ja, heeft dat toch iets mee te maken? A.
Ja.
Maar niemand kwam op de gedachte om AO te schrijven. Dat zijn ze later pas gaan doen. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, die AO gebruiken we voor de O. En dan zijn er Limburgers nu die zeggen, ja, dat is, wij zeggen niet AO. We zeggen OA. Dus OA. En dan krijg je dus van die mensen die ruzie gaan maken over spelling. Hè?
Ja.
Maar spelling is, zeg ik altijd, het kleed van de taal. En op het moment dat ik een nieuw jurkje aantrek, blijft die taal toch hetzelfde. En die uiterlijke dingen, dat kun je vervangen en veranderen en weet ik wat. Maar we hebben wel afgesproken, als we spellen, proberen we dat zo'n beetje uniform te doen. Jij spelt precies op dezelfde manier als ik. Maar vroeger, toen ze begonnen, was het een kwestie van uitproberen. Wat zal het zijn?
Ook van zeg maar, hoe je de klanken hoort en dan ga je proberen die klanken, hoe je ze hoort, ga je ze uitschrijven. Ja. Zeg maar. Ja.
Want dat was het eerste dat ik ontdekte toen ik die andere Maastrichtse teksten nam. Je had een tekst, er stond dan iemand die had AI geschreven. Heer. Geer. Met AI. We spellen nu Geer met AE. Hebben we afgesproken. En dat doen we dan ook. Maar niemand doet het nog met AI. Maar dat was kort via het Franse ge. Vrolijk ge. Ja. Dat gebruikten ze dan, die Franse spellingen. Men gebruikte de Franse en Duitse spellingen natuurlijk. Hè. En dan krijg je die verwarring. Neu, oi, zeggen de Duitsers tegen EU. Dus dan, en als ik dan die klank, neusgierig, neu, probeer, neu, dat vonden ze moeilijk. Dus met ik gebruik ze vaak EU, dan denken ze aan het Duits. Maar dan hebben ze dus al de EU voor de E. We hebben de EU voor de E, natuurlijk, zoals wij hem nog hebben. En we hebben de EU voor de oi. Dat is leuk. En dat moet je, dus als je dat dan gaat spellen en je probeert te regelen, maar dan moet je die spellingen onderscheiden van elkaar. Dus dan moet je er iets op verzinnen.
Ja. Maar ik vind dit wel heel verhelderend. We snappen inderdaad dat Duits en Frans ook de context boden voor kiezen hoe je iets spelt.
En de verwarring met zich meebrengen natuurlijk.
Ja, ja.
Met name die Frans aan Frans ontleden EU als E.
Ja.
En dat is tegelijkertijd de oi van het Duits. Ja. Neusje.
Ja, heerlijk. Ja. Ja. Nou, maar ja, het is natuurlijk ontzettend karakteristiek voor gewoon alles in deze streek.
Ja, ja.
Van, het is gewoon een menggebied.
Ja, zeker. Dus,
de Cher.
Tjus.
Van Wil Windjes. En ook ieder skier, als ik over de Pieterstraat loop en langskom, dan ik alsof ik het niet zie. Alsof het mijn eigen hoes is en ik me geneer voor de buurt. Les van mijn schoenzuster uit Den Haag op bezoek. Ik heb een ganse tournee gemaakt. Via Tafelstraat en de Klein Lurenstraat en vooral niet de langste overkomen. Eerst meende ik tot ze nog bezig waren en ik dacht nog, dat doet zich wel eng. Maar opeens waren de stellages weg, geen werkmens meer te zien en wat bleef, wat die scheur. Ik zeg nog tegen mevrouw Pasmans, het zal niet boer zien, zo schoen gewoon. Hebben ze daarvoor nu zo lang moeten graven en dan zo gaat. En ik wou niet de enigste, want de ganse molenhof heeft schande van gesproken. En ik heb ze wel langs zien komen, die van het stadhuis, dus ik draag er aan. En daar stonden ze allemaal voor die scheur. En daar was zo'n Hollander bij. En die had het hoogste woord. En maar met die arm aan het zwaaien en aan het wezen. En de rest loerde naar die scheur alsof het een loerdenschot was. Dus ik zeg tegen dat keurig vrouwtje uit die café daar tegenover. Wat vindt Geer dan nu van? Want ik weet tot in die café vooral intellectuelen komen. Nou, zegt ze, mijn maan is binnen de kortste keren 5 kilo ervan afgevallen. En nu niet dat bij hem niet gaat draf koos. Maar het is duidelijk, ik ben dus niet de enigste die zich terug opfrit. En het schoonste is, nu heb ik gehuurd dat die schuur daar is en tot daar vroeger de stadsmoer liep. Ja, maar, nu vraag ik zich. Het is al erg genoeg dat daar nog altijd ganse stukken van stoelen. Ik meen, daar langs het lijn kruisje zouden ze toch prachtige flats te neer kunnen zetten. En trouwens, als ze overal een stuk oude de moer gingen houden, hoe vroeger het gestaande heet, dan wordt het in Maastricht toch ene bovenal. Het moet maar eens gezag zien, tot zo'n gemeente zich door de een of andere kunstenmaker van daarboven zo'n tuweuf in haar voes liet duien. Ik bedoel, als ik doet ben, hakken ze toch ook geen stuk uit de molenhof om aan te geven dat ik achter die scheur altijd naar boete zat te loeren.
Op zich met het zalen vanwege, wat is dat? Denk van wie?
Eens kijken. Oh, dat is dit, over het Stokstraatkwartier wie het was.
Oh, Alice.
Ja. Dus dat is een winnaar van een schrijfwedstrijd die Veldek had. Ja. Dus dit is geen professionele literator.
Nee, Alice,
die Maastricht natuurlijk ook heeft. Maar het is een heel weemoedig verhaal over hoe het Stokstraatkwartier was.
Je vond het prachtig, Alice. Ik weet dat wij die tekst gezocht hebben en toen ook contact met haar hadden. Het was een oudere dame, weet je wel.
Ja.
Die heel chic vond ze dat. Dat haar een tekst, dat had ze niet gedaan.
Ja.
Dat is wel.
Dat is dan ook de stem van de stad voor de grote ingrepen na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Van Alice Nederveen. Stokstraat van toen. Wat is ze chic geworden? De straatboe ik woonde in dat tijd. Soms kan ik zo naar haar verlangen. En midden in mijn hart heb ik dan spijt dat ik dat struitje moest verlaten. Ik kende iedereen. Veel waren kameraden. Veel maakten ruising voor een niks en niemis. Maar holpen ons onderin nog op dezelfde dag. We hadden gauw een troon. Maar een lachte even. Kom in het toes met een stug in zijn kraag. Dan kost zijn vrouw zich op ons allemaal verlaten. Veel slijpden hem in zijn bed, veel waren kameraden. We gingen naar de kerk, alleen als het dus heen viel. Maar brandden dikke bougies bij de ster der zee. Die holp ons in de nood, dat wist me zeker. Veel zongen toch zo heil, verhoor ons onze bee. Zo bleven veel ons vast op haar verlaten. Zie waar is Noordersen en veer haar kameraden. Gong een van ons doet, dan gongen we collecteren van deur tot deur bij Mai en Show en Finn. En gene die niks gaf, dat mag wel weten. Veel zorgde voor een kraans die me mocht zien. Veel kostte goed het anders te verlaten. En een prachtkraans op zijn graaf, veer waren kameraden. Nu is de ene hij, de andere dag om woenen. We zien ons zelden mee, wie kunt dat toch? In een schoot, aait, levendig stokstruitje, daar hong de kameraadschap in de loog. Ik zou zo geer, wie toen, met u allemaal nog eens praten. Hoe zit je er toch gebleven, mijn lief stokstraat, kameraden? Meske Speulen.
Wat voor spullen?
Meske.
Meske.
Wat betekent dat?
Mis?
Meske spullen, ja.
Mis spelen. Ja, dat is inderdaad.
Pas op, hè.
Geen
dat
idee.
Dat kennen zij niet meer.
Nee. Nee, maar dat deden wij al niet meer.
Niet?
Nee.
Ik wel eens nog.
Ja.
Bij ons naast, Ruud Stroeks.
Ja.
Had een leraar wiskunde geworden. Die had alles. Dus, en die had zo'n trappetje, wel, die ging 3 treden op en dan ging het 6 treden op. Dus dat was zo'n tafeltje, dat was aan het altaar. Weet je wel.
Ja.
En hij reikte van met zijn superplie en zo, reikte hij de hostie uit, de pippelwintjes, weet je wel.
Ja.
En wij knielden dan plechtig, maar we vonden eigenlijk maar niks, want we wilden eigenlijk ook priestertje spelen.
Ja,
en zo werden kinderen opgevoed eigenlijk. We werden rijp gemaakt voor priesterschap vanaf het moment dat ze
De ogen open hadden.
Ja, ze konden spelen, dat zou zeggen.
Nee, mijn broers zijn wel misdienaars geweest.
Ja, ja.
Maar verder was het een volstrekt post-Vaticanum II gezin.
Ja, ja, ja.
Dus dat was
eigenlijk helemaal van de oude tijd.
Ja. Dus. Meske speulen, dat is dus inderdaad misspelen. Vroeger waren de speelseltjes van de kinderen anders als nu. Wat voor een kind speelt nog meske? Maar in onze tijd was dat gans gewoon. Het had dezelfde frequentie als schuilke speulen. Kerk en sjaal worden in één awesome genoemd. Ze waren onlosmakelijk met hem verbonden. Nee, tot ik suggere meske speelde. Sjaalke vond ik eigenlijk leuker. Mijn pa had een altaar op de kop getikt met kazuifels, kerlijke en alles wat voor een gooi mis nuttig was. Dus om hem een plezier te doen, wordt geregeld de mes opgedragen. Ik als meidje mocht noets met zijn deender zien, laat zwiegen bestoer. Dat was het privilege van mijn oudste broer. Op een zondag voelt hij zich geroepen de mes te lezen. En zo wie gebruikelijk was mijn andere broer met zijn deender. Maar, die altijd erg vindingrijk was wat speelsokjes betrof, gaf eens een ganse tuut mentaas voor de communie. Ik verzoende mij gauw met mijn lot, want als enige kerkganger zou ik de meeste hosties krijgen. Ik had mij dat al zo stilletjes uitgerekend. Onder de mes zat ik gaan te suffen, wie in een scheng, de messendeender, heel heil met zijn bel begon te rinkelen. Opstom, siste hij tussen zijn tam. Ik zag een grote ment uit de logging gaan en even later stak mijn broer hem in zijn mond. De consecratie. Astrid zou het mijn beurt zien als de communie kwam. Ik wist precies wat ik moest doen, want we hadden op sjaal al geoefend. Dus wie zijn ogen in mijn taak kreeg, stond ik op en liep naar voren om mijn deel in ontvangst te nemen. Maar opeens ziet mijn oudste broer erg bestoersachtig. Die heb die communie nog niet gedaan. Dus mag ik dich geen hostie geven. Je gaf mij de zegen en onder heil bel gerinkel van Zheng verleed hier de kerk met de hosties in zijn tas.
Bedankt voor het luisteren naar aflevering 12 van de LGOG-podcast. Onze grote dank gaat uit naar Lucy Willems en Loes Pronk. De productie was in handen van Justine Kamps. Zijn er meer schrijvers van wie u een tekst in uw eigen dialect zou willen horen? Of wilt u zelf teksten komen voorlezen? Laat het ons dan weten via info@lgog.nl. Heeft u met belangstelling naar deze podcast geluisterd? Vergeet dan niet om een review achter te laten, een opmerking te plaatsen of deze aflevering te delen met anderen. Volg ons op Spotify of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer afleveringen.